Het tekstwoord waarin wij het u voorgelezen schriftgedeelte wilden samenvatten, vindt u in het u gelezen schriftgedeelte Jesaja 7, hoofdstuk of vers 9 en daarvan het tweede gedeelte. Jesaja 7, vers 9b, daar spreekt het woord des Heren al dus, indien gij lieden niet gelooft, zekerlijk gij zult niet bevestigd worden. Tot zover. Overdenken wij het huis van David en ons huis op het kruispunt der wegen. Het gedeelte wat ons en dit zevende hoofdstuk in zijn geheel verplaatst ons in de latere periode van Jesaja. Het gaat hier over Agas, de zoon van de godvrezende Jotam, de zoon van Uzia, waarvan we in het vorige hoofdstuk hebben gehoord dat in zijn tijd, toen hij stierf, de Heer Jesaja riep om zijn dienstknecht te zijn. Het is een historisch overzicht van de situatie die in het vrij in het begin van de regeringsjaren van Agas te zien was. Hij was 20 jaar oud toen hij koning werd. Zijn vader vreesde de Heere. En hij deed wat recht was in zijn ogen en stelde zijn weg wel aan. Zijn vader was de man die zijn Jotams vader was weer de man die met melaatsheid geslagen werd en die tot aan zijn dood in zijn huis moest blijven. Maar waarvan de schrift toch in geen enkel opzicht vermeldt dat hij in de toren en gramschap Gods gestorven is. Want ook hij deed wat recht was in de ogen des Heren, maar hij vergreep zich aan het wierookoffer, waarom de Heere hem sloeg met melaatsheid, tot, naar ik persoonlijk vast geloof, tot zijn eeuwig zielenheil. Maar dan zijn zoon, zijn kleinzoon, de kleinzoon van deze Uzia. Hij wandelde niet in de weg van zijn vader en grootvader. Ongetwijfeld heeft Jotam zijn zoon onderwezen in het woord van de Heere. En deze Jotam kon ook uit de praktijk van het leven vertellen wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Zeker zal hij aan zijn zoon menigmaal hebben stilgestaan bij de kastijdende en straffende hand die door zijn vader ondervonden was, toen hij zich vergreep aan het heilige. En toch zien wij ook hierin weer dat de genade wel erfgoed is in de zin dat het uit de erfenis van de Heer Jezus Christus komt. Maar dat het niet door vlees en bloed kan worden overgedragen. In het koninkrijk Gods zijn wij niet door geboorte, maar alleen door wedergeboorte. Om nu het verband, de achtergrond, een weinig te doen lichten, wilde ik u iets van de geschiedenis daarvan vertellen, zoals die in de boeken van de koningen en kronieken ons verteld wordt. Daar worden ons namelijk enkele bijzonderheden verteld van deze Agas. Een gedeelte van die bijzonderheden, die zal ik vertellen, zo de Heere wil bij het vervolg, als de Heere verder gaat tot Agas te spreken. Omdat ze ook in die periode door hem bedreven zijn, gruwelen op gruwelen. Maar in de tijd van dit eerste deel, hier wat hier geschreven staat, daaruit weten wij uit de geschiedenis dat deze Agas bovenmate van de Heere afweek. op een zeer gruwelijke wijze. Hij heeft al de woorden van de God zijner vaderen en van zijn vaderen die ze aan hem hebben doorgegeven, moedwillig veracht en in de wind geslagen. En dat niet alleen op een manier waarvan wij zeggen, zit het wel zo diep, die man is ook niet zo geïnteresseerd, nee, maar op een brute, goddeloze wijze heeft deze man, deze Agas, zich gedragen. Hij heeft overal, heeft hij de afgodendienst in Juda bevorderd. Hij heeft zelfs het bestaan om in de tempel van het huis des Heren zijn afgodische dienst te laten verrichten en op de straten overal. Hij was ook de man die zijn eigen kinderen in het dal van de zoon van Gehinnom aan de vuurgod offerde. Waarvan de Heere eenmaal sprak, het niet uwe, maar mijn kinderen hebt gij de Moloch opgeofferd. Dat heeft hij ook gedaan. Niet al zijn kinderen, maar hij heeft van zijn kinderen in het vuur gebracht. En op een goddeloze wijze zo zijn kinderen ten offer gebracht aan een afgod die niets is. Zo heeft hij het land en de dienst des Heren aan alle kanten ondermijnd. En hij heeft niet geluisterd naar de vermaningen en raadgevingen die hij ongetwijfeld van diegenen die de Heere vreesden, die er toen ook geweest zijn, het overblijfsel naar de verkiezing zijner genade, hij heeft er niet naar geluisterd, naar al hun woorden. En ook de geschiedenis die achter hem lag, heeft hem geen wijsheid gebracht. Wij doen wel eens gauw een uitdrukking, weet u wel, dat je zegt, ja, och. Wat gemeenschap heeft Christus, dat zegt Paulus met Belial. Dat is, er is geen gemeenschap. En in die lijn menen wij ook wel eens een krasse uitspraak te doen als het gaat over diegenen die niet zijn uitverkoren ten eeuwige leven. Met andere woorden, er is geen boodschap voor. Och. Maar als je ooit bemerkt hoe diep de Heere zich neerbuigt, ook tot goddeloze verbondsbrekers en schenders. Dat is het in dit hoofdstuk. En in de overdenking daarvan zag ik dat het wel waar is. Gods raad verandert niet. Maar dat deze Agas, wanneer hij voor de rechterstoel God zal verschijnen, ook niet één woord ter zijne verontschuldiging zal kunnen zeggen, zo min als wij. Hij zal ook niet kunnen zeggen, het was mij onbekend. Want wat is er gebeurd? Midden in die goddeloosheid, midden in die uitspatting van gruwelen en afgoderij, in die beeldengieterij, want hij liet beelden gieten voor de Baals. Later gaat hij nog een stap verder, maar dat hopen we later nog wel eens te noemen. Te midden van dat alles komt de Heere God eigenlijk met zijn hand, zijn slaande hand, naderbij. Hoewel de Heere het alles zal afwenden. Het is een heel bewogen tijd. Er is al ontzaglijk veel gebeurd in Juda. Want de koning van Syrië, Rezin, en de koning van Israël of Efraïm, dat betekent hier hetzelfde, tienstammenrijk, die hebben samen een verbond gemaakt om op te trekken tegen Juda en het te verderven. Dat was niet de eerste confrontatie met PK en met de Syriërs, want Kort hiervoor lag al een grote verwoesting die over Juda gekomen was. Peka was namelijk opgetrokken naar Juda en had op één dag 120.000 mannen doodgeslagen. In het land van Juda. Daarbij had Zichri, een van de geweldenaars uit Efraïm, had een van de zonen des konings en de huisoverste, en nog een belangrijk personage, doodgeslagen. Daarbij hadden ze nog 200.000 gevangenen gemaakt en meegenomen, die ze later door de profeet Oded vermaand zijnde weer hebben terug laten gaan. Maar dat was allemaal al gebeurd, kort hiervoor. Daarbij deden de Edomieten invallen in het land, de Filistijnen deden invlakte in de steden die grensden aan de laagvlakte. Het was één en al beweging. En ver op de achtergrond groeide de macht van het Assyrische Rijk. Dus was een benauwde tijd. Je zou zo zeggen, het wordt wel duidelijk openbaar dat God een verwoesting brengt die zo vastelijk besloten is dat de Heere veegt alles van de baan. Alles. Want er zijn geen rechten. Nooit zijn er geen rechten. Maar hier is ook zo duidelijk openbaar gekomen dat ook dat dierbare evangelie van Gods genade door de mens veracht en verworpen wordt. En dan wordt het tijd voor de Heere, zegt de psalmdichter, dat hij werken. Heere, ze hebben uw wet verbroken. Het is tijd voor de Heere dat hij werken. Want in het midden van die grote rampen van zoveel doden, 120.000. Zoveel anderen die door de Syriërs, door de Edomieten en de Filistijnen zijn neergeslagen. Zoveel ellende. Is er geen wederkeer? Is er geen overbuiging naar de God hunner vaderen? Het lijkt wel of hier iets, het woord uit de openbaringen begint, vervuld te worden en zij lasterde God vanwege de plagen en zij bekeerden zich niet. In die tijd is het dat Rezin, de koning van Syrië, en Peka, de koning van Israël, Efraïm, dat ze samen besluiten om aan het huis van David aan Juda de genadeslag toe te brengen. Om eens en voor goed een eind te maken aan Davids huis. En om een zoon van een overigens onbekende man, Tabeel, een man uit het volk, niet uit het koningshuis, om die als een schampere hoon voor het huis van David op de troon te verheffen. Want dat merken wij uit dit schriftgedeelte. Het gaat ook in zonderheid om den huize Davids. En dat is Jeruzalem, Judea, bien begrepen. Als u de boodschap komt van dat naderend oordeel, terwijl het land onder de slagen al uitgeput is, in zoveel duizenden gezinnen rouw en gekrijt is vanwege de ellende, als dan bovendien die boodschap komt dat dat verbonden leger, die geallieerden, dat zij samen optrekken om Jeruzalem, het huis van David, te verdelgen, dan raakt alles in de war. Dat is trouwens altijd zo in het leven. Een mens kan een heel groot woord voeren. Hij kan niet één, maar hij kan tientallen goden aanbidden. Kunnen christelijke goden zijn. Allerlei soorten van goden. Men kan er zelfs heel godsdienstig bij zijn. Maar als nu de werkelijkheid komt en het oordeel wordt zichtbaar, dan is net alsof er een storm die de bomen naar beneden buigt, alsof het zo ook met die mensen gaat. Ze houden het niet overeind, want de nadering van het gericht doet hen verschrikken. Want wij hebben wel een hoop woorden. Maar ach. Als de stormwind van Gods oordeel naderbij komt. De vijand komt in het gezicht. Dan is het gelijk met al die euvele moed gedaan. Er blijft niets van over. Daarom, daar staat zo speciaal als men de huizen Davids boodschapte. Het huis van David. Waar God zoveel wonderen had verricht. De man naar Gods hart. De man aan wie de Heere met een dure eed gezworen had. Dat hij een man zou hebben om op die troon te zitten tot in eeuwigheid. Ach, de man die zoveel ondervonden had van de genade, de liefelijk in psalmen. Juda, gij zijt het. Ze krijgen niet altijd een beste boodschap. Hier krijgen ze de boodschap, de Syriërs rusten op Efraïm, dat betekent ze zijn het samen eens geworden en ze trekken op om jullie het Davidisch koningshuis voor goed te ontmantelen. Er zal niets van overblijven. Nou ja, dan komt ook wel uit dat geloof van een mens, wat hij dan ook, want het kan best dat Agas bij alle andere goden, zo'n man is het wel, dat hij ook de ware God Israëls nog tot op zekere hoogte herkende. Zeker wel, want hij is op zijn manier, dat komt later uit, dan doet hij nog vroom ook tegen de profeet. Maar hoe vroom of onvroom, of welke weg we dan ook bevinden, als de Heere komt, dan is dat geloof van ons verstandelijk overleg, ons bekijken, houdt op. En hij is helemaal uit het lood geslagen. Heel vaag begint zich een plan aan te dienen in zijn verduisterd verstand. Als de Assyriërs hem eens, als die nou zouden kunnen helpen, dan. Maar dat spreekt hij nog niet ronduit. Dat verbergt hij nog. Maar hier denkt hij, oh, het is te laat, ik heb geen tijd meer om een bondgenoot te krijgen die mij van dit grote leger bevrijden kan. En dan moet je eens indenken. Nou zegt die eeuwige trouwe verbondsgod tegen Jesaja, ga nu uit. Ga nu uit. In deze verwarde, ellendige, uitzichtloze situatie. Waarin het wel openbaar komt wat het woord zegt, de goddeloze zegt mijn God. Hebben geen vrede. Ze zijn als een voortgedreven zee. Hij kon het in huis ook niet uithouden. Hij is naar het eind van de watergang, de waterleiding zouden wij zeggen gegaan, van de opperste vijver. Om daar nog te bekijken op welke wijze hij de watertoevoer naar de stad veilig kan stellen. Als straks de legers Jeruzalem zijn genaderd, zodat ze niet van dorst zullen omkomen. Bij het veld aan de hoge weg van de Voller. De Voller was de man die de wol bleekte, wit maakte en vilde. Daar is hij naartoe. Onrustig. Benauwd. Hoe zullen we daaruit komen? Daar zie je het. De goddeloze heeft vele smarten, maar die op de Heere betrouwen zullen door de weldadigheid omringd worden. Maar hij gaat niet naar de Heere. Hij schijnt er ook geen erg in te hebben dat er een man in de stad is die van God geroepen is om zijn woord te verkondigen. Nee, hij gaat direct de weg van alle vlees. Redden wat er nog te redden is. Is er nog een mogelijkheid om het vol te houden tegen het naderende gevaar? En dan moet je eens bedenken dat terwijl deze man niet naar de Heere gaat, nog naar zijn dienstknecht, nog zijn knieën buigt als later zijn zoon Hizkia, die de brieven voor het aangezicht des Heere uitspreidt, dat de Heere dan wel bij hem komt. En dat de Heere zegt, terwijl alles, zou je zeggen, staat te wankelen op zijn grondvesten. Dat de Heere dan juist zegt, ga nu uit. Het is alsof de Heere wil zeggen, Jesaja, we zijn op een kruispunt met het huis van David. En dat geldt ook ons huis. Ga nu uit. Hem tegemoet. Oh. Ik bedoel dit geenszins in een remonstrantse zin, wat ik nu zeg, maar wat buigt de Heere diep en laag naar beneden. Dat de Heere, het is een kind van een Godvrezende Vader, die in de hemel is. Maar een kind, een jongen betrekkelijk nog, die er alles in de kortst mogelijke tijd in de grootste ellende heeft gebracht. Dat de Heere tegen zijn knecht zegt, ga hem tegemoet. Die oorzakelijkheid, die verbanden, die kunnen wij nooit zien, geloof ik. En ik weet, zegt de man, dat het vast gebouw van uw gunst bewijzen, naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Er zal geen klauw achterblijven. Maar wat zal het voor de mens, die de Heere tegenkwam op de weg, omdat hij hem tegemoet zond, wat zal dat wezen? Als hij buiten, tegen, onder dat woord verzinkt. Zit je wel eens aan te denken, dan zegt de Heer Jezus, het zal den landen van Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in die dag dan uw lieden. Ja, hij zegt, indien in Sodom en Gomorra de tekenen geschied waren die onder u geschied zijn, ze zouden tot op heden gebleven zijn. Dat zijn ontzaglijke woorden waar wij de diepte nooit van kunnen peilen. Dat de Heere zegt tegen zijn profeet, ga uit Agas tegemoet. Hij komt niet bij jou, Jesaja, maar ga jij dan maar naar hem toe. Loop hem dan maar achterna of tegemoet. Oh, dan zit je wel eens je ziel dat te overleggen, ja, dan is het duidelijk, een mens zal op 1000 vragen geen antwoord weten. Want hij zal voor God komen als degene die zich stootte aan de rots der ergernis, en die ook in ongeloof het woord des Heren verworpen heeft. Nu dan, het wonderlijk is dat hij in die gang naar Agas, dat hij daarin reeds een prediker moet zijn, want ongetwijfeld is Agas bekend met het feit dat die kinderen, hier gaat het over het ene kind, later krijgen we nog te horen van een ander kind, dat de profeet in opdracht van de Heere dat kind een speciale naam gegeven heeft op Gods bevel, voor die tijd. Shear, Yashub, Yashub. Dat betekent, het overblijfsel komt terug. Of het overblijfsel wordt behouden. Het overblijfsel zal er zijn. De profeet met die donkere opdracht, maak het hart deze volks vet en sluit hun ogen toe en hun oren, dat ze niet horen en zien. Deze man van het oordeel moet in dat kind reeds verkondigen het goddelijk nogthans. Dat de Heere geen volkomen volleinding zal maken, maar dat er een overblijfsel zal zijn naar de verkiezing zijner genade. Daarom is zo groot, als hij opdracht krijgt, ga nu uit met uw kind. Ach, als tegemoet, met die rest keert weer. Met die verkondiging als het ware aan je rechterhand, daar dat kind, die jongen die daar loopt. Dat de Heere geen volkomen volleinding zal maken, maar dat er bij hem een eeuwig trouwverbond is, waarin hij gezorgd heeft voor zijn eer en dwars door de bitterste ellenden en tegenheden heen toch een volk in het leven zal behouden. Ja. Ik haalde pas geleden aan een uitspraak van een oud-oom van me die zei: je moet niet denken dat je zo makkelijk naar de hel gaat. En dan bedoelde die man niet mee te ontkennen dat we alle al reeds verloren zijn. Maar hij bedoelde: daarmee heb ik u gezegd dat als wij leven onder de beademing van het evangelie, dan zullen wij ook weten. Weten zullen we dat we die God en dat evangelie als vijanden van Christus veracht hebben. Dat we niet zomaar per ongeluk. Nee. Nee, gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zou. En dat zie je nou zo sterk hier. Ja, je zou zeggen, wat hebt de Heer nog te zeggen tegen die ellendige mens. Die betrekkelijk jong al, en dan al zo'n verschrikkelijke toestand heeft teweeggebracht. Dat de Heer hem in ene, nou ja, de Heer die doet het ook om zijn zelfs wil, om zijn woords wil, om zijn heilige naams wil. Maar je zou zeggen, die schijnheilige Agas, die moet het toch maar horen. Die moet het toch horen. Die moet toch weer geconfronteerd worden met de boodschap: God is een God van welbehagen, van verkiezende liefde. Hij behoudt in het leven, in het midden der jaren. Hij doodt, maar hij maakt ook levend. Nou, en daar staat dan opeens de profeet oog in oog met Agas, de zoeker van een uitweg naar het vlees. De man die helemaal niet in zijn gedachten kreeg zelfs om die God aan te roepen die zoveel wonderen had verricht. En dan krijgt hij een boodschap. Het jonge, je denkt onwillekeurig aan Elia. Toen Agab hem toesprak, zo beroerder Israëls. En dat Elia zei dat hij die beroerder Israëls was, want dat het bloed van die onschuldige Nabot was opgeklommen naar de hemel. Ja, zoiets verwacht je hier ook. Dat Jesaja zal zeggen, nou is het Gods beurt. Nou zal God lachen. Nou heeft benauwd krijgt. Nou je als een boom naar de grond gedrukt wordt door de wind. Nu je hoofd niet meer overeind kan houden van angst. Nu je denkt, straks zitten we allemaal als ratten in een val en we komen er niet meer uit. Dan zitten we nog zonder water ook. Nu zal God lachen wanneer je vrezen komt en spotten wanneer je verderf daar is. Maar nee, daar op dat kruispunt waar ze elkaar ontmoeten, bij die hoge weg en die opperste, bij de opperste vijver aan het eind van de watergang, daar klinkt hem tegen: wacht u, wees gerust, vrees niet. En uw hart wordt er niet week, vanwege die twee staten der rokende vuur. Dat betekent twee vuurstompen die even fel hebben gebrand, maar die nu uitgeblust zijn. Nog een klein beetje nasmeulen, een beetje rook, maar verder hoef je er niet bang voor te wezen. Ze kunnen geen brand meer veroorzaken. Wees niet bang voor de woede van die Rezin en van de zoon van Remalia, die opstandeling, die door moord en allerlei andere valsheid de troon in Israël beklommen had met 10 stammenrijk. Wees gerust. Daar zie je nou wat Gods eeuwige, nederbuigende goedheid is. Niet bang zijn. Er is alleen alle reden om te vrezen. Er is nog alle reden om te verwachten dat de Heer een volleinding zou maken. En Jesaja weet het wel wat die mogendheden met elkaar afgesproken hebben. Hij weet het wel dat ze in gedachten, in hun plan, hebben ze de nieuwe koning al. Man uit het volk, een Judeër of iemand uit Efraïm, wie weet. Een soort NSB'er zouden wij zeggen, misschien wel. Weten we niet. Weet het allemaal. Maar de Heere, Heere zegt, de machtige getrouwe, die zegt, het zal niet bestaan en het zal niet geschieden. Je zou zeggen, Agas, dat heb je ook niet aan je eigen te danken. Nee. Heeft hij zeker niet aan zijn eigen te danken. Dat heeft hij te danken aan het woord en de onberouwelijke ontferming en eedzwering Gods. Het heeft hij te bedanken aan de Heer Jezus. Te danken aan de Heer Jezus. Kun je wel eens zeggen, heeft dan een verworpene, heeft dan zo'n man ook nog iets te maken met de Heer Jezus? Ik weet dat is een strijdpunt geweest. Altijd weer. Tenminste de laatste twee eeuwen. En daar wil ik me ook liefst nu niet in verdiepen. Want ik weet één ding. Dat alles wat er is. En wat door de goddeloze en de verworpene ontvangen wordt, eenmaal tegen hem zal getuigen, dat voor Gods rechterstoel hij openbaar zal komen als een dief die zich wederrechtelijk iets toe-eigende. Ik geloof dat zo zijn zal. Gestolen water. Gestolen brood. Zo zal het eenmaal openbaar komen. Omdat die God niet heeft erkend in Christus Jezus. Dat hij dag aan dag draagt en verdraagt. Maar één ding is duidelijk. Als de Heer Jezus Christus in de godsverlating hangt, is er zo min voor de zon als voor het vogeltje ruimte over om te schijnen en om te zingen. Voor niemand. Dat had niet lang behoeven te duren. Of de ganse schepping was ondergegaan in een ijzige koude, in een verlating. En toen Christus tevoorschijn kwam als overwinnaar. Toen ging de zon zowel boven het adderenhol als boven het nest van de leeuwerik schijnen. Dat is wel waar. En daarom, wij zeggen wel eens gauw wat, zonder altijd te beseffen wat er allemaal aan vast zit. Maar dit is de praktijk van het leven. Dit is de praktijk van het leven. Dat de Heere daar bij die ellendelingen komt en zegt. In plaats van ik heb je nou 1 of 2 jaar verdragen en ik heb het wel gezien. Dat je met alles wat je vader hebt opgebouwd, heb jij gebroken. Je hebt het erger gemaakt haast dan de ergste. Als het afgelopen, je bent vervloekt voor eeuwig, begint de Heere daar te spreken over kalma. Want waar je zo bang voor bent, dat zal niet geschieden. Ik ben al aan het blussen. Die grote brand, zegt de Heer. Het zijn voor mij nog maar twee rokende stompen hout die bijna uit zijn. Klein beetje rook nog. Want Samaria zal de hoofdstad van Efraïm of Israël zijn. En Remalia zal het hoofd van Syrië zijn en Damascus de stad, de hoofdstad. En trouwens wat Efraïm betreft, over 65 jaar zal die nu nog veel praathebbende beweging zal uitgewist zijn. Dan zal het volk als volk geheel opgehouden hebben. Dat is ook wat als je zo geconfronteerd wordt met het woord van God. Maar nou zegt de profeet er wat bij in dat negende vers. Indien gij lieden niet gelooft. Zekerlijk gij zult niet bevestigd worden. We hebben een soort, ik noem het is misschien geen goed woord, maar ik wist zo gauw geen ander. Het kruispunt waar Gods lijn en onze helle weg elkaar kruisen. Het woord komt. Nogmaals. En er staat hier gij lieden. Dus dat betreft niet alleen Agas. Dat betreft zijn huis, zijn familie. Dat betreft ook de inwoners van Jeruzalem en de mannen van Juda. Betreft en al. Indien gij lieden niet gelooft, zekerlijk gezult niet bevestigd worden. Woordelijk kan ik me niet herinneren, maar wel zo ongeveer dat ik jaren geleden eens een vertaling las, die gaf het aardig weer. Omdat het ook in de grondtekst een zinsspeling is. Die vertaalde het, indien gij niet vertrouwt, zo wordt gij niet gebouwd. Dan blijft er afbraak over. Dan komt het woord. Indien gij lieden niet gelooft, zekerlijk, gij zult niet bevestigd worden. Het is niet alleen bemoediging en afwending van dit tijdelijke oordeel waar het over loopt. En als dat oordeel afgewendeld is, dan gaan we weer verder. Het gevaar is voor ons geweken. Nee. Maar boven alles staat dit woord. Indien gij lieden niet gelooft, Agas. En als je zou zeggen, Agas, ik kan niet geloven, dan lieg je, want je bent een leugenaar. Je kunt geloven in allerlei goden. Je denkt ook dat je in je macht hebt om in de God van Israël nog te geloven. Want het is niet zo in het hart, dan Heere, kom een ongelovigheid te hulp. Leer mij, o God van zaligheden. Trek mij uit de poel des verderfs. Ganselijk niet. Op dit kruispunt zal er een aanvang komen aan het van 2-1. Dat is altijd al geweest. Maar er komen momenten in het leven van een mens, van een kerkmens, van een jongen, van een meisje, van een man en een vrouw. Die kun je niet maken, maar er zijn zo van die ogenblikken in het leven die beslissend zijn. Wat het zichtbare betreft hier op deze aarde, want de grote beslissingen zijn reeds gevallen. Nou bedoel ik aan deze kant, deze zijde van wieg en graf. Kunnen er van die dingen in het leven zijn waarin wij geconfronteerd worden met de waarachtigheid van het woord van Gods genade en ontferming. Met zijn bemoeienis, met zijn langmoedigheid, met zijn goedertierenheid, met zijn verdraagzaamheid. Dat we in plaats van slagen die we verdiend hebben, in plaats van een totale uitrukking van God nog een zegen krijgen. En dat de Heere nog de rampen afwendt. En dat de Heere verlenging geeft van vrede. soort kruispunt, zou je zeggen. De lijnen, die komen niet bij elkaar zo, maar die kruisen elkaar dan gewoon. Wij, die in volle vaart naar onze ondergang op weg zijn, en dan opeens dat woord van God, dat in die helle vaart niet zegt, vooruit, weg maar dat nog eens, het eeuwig blijvend woord van God ons voorhoudt. Dat bij de Heere alleen de uitkomst te zijn, zelfs tegen de dood. Want het zal ons niet kunnen baten dat we met een dogmatiek of met een stelling van dit of van dat op ons sterfbed liggen. Dat kan ons niet helpen. Het zal geen hout kunnen snijden of we dan zeggen, ja, ik weet het ook niet. Het kan zus vallen en het kan zo vallen. Nee. Eerlijk, dat zal niet baten. De werkelijkheid van dit leven is anders. Dat ontdek je in je eigen leven, maar ook bij elkander soms in een gesprek dat je die grenzen, dat kruispunt begint te benaderen. En als je elkaar aankijkt en dat je moet zeggen ja, maar nou ook van tweeën één. Nou ook van twee. Nou ook buigen of in vijandschap Gods woord verlaten. En verlaat het dan maar zo gauw mogelijk. Zeg ik er misschien verkeerd weg bij. Maar zo wordt ge niet gebouwd. Afgebroken. Die ogenblikken zijn er. Ik zeg, die kun je niet maken. Hoef je ook niet te maken. Maar je kunt het hebben met de kinderen. Als ze groot geworden zijn. Of met de grote jongens of meisjes. En als je tot je grote blijdschap nog in een ogenblik merkt dat ze bakzeil haalt. Nog wel. Dat ze terugdeinst. Zeggen ja. De werkelijkheid. Ja. En dat wil niks zeggen. Moet je goed begrijpen, niks zeggen. Daar bedoel ik dan niet mee. Dan kun je zien dat iemand bekeerd is. Maar je zou haast zeggen dat ze niet aan het oordeel der verharding vervallen zijn. Dat kun je dan zien. Dat ergens een punt komt, dat deinst men voor terug. En dat is wel eens zo noodzakelijk, hè. Dat wij, dat God ons daarmee confronteert. In die speeltuin van ons leven. Dat is noodzakelijk. In de kerk of thuis, bij je vader of bij je moeder. Dat je het opeens eens horen mag. Wee uur. Indien je dat raad, die genade, dat evangelie Gods aan je schoenen laat. Daar baten geen praatjes meer van, ja, maar we zijn van nature allemaal dit en we zijn van nature allemaal dat. Voel je toch wel aan, mensen. Daar snijdt het woord ook radicaal doorheen. En toont ons aan dat we dat nou juist niet willen zijn, maar dat we onszelf handhaven. Want je voelt wel aan. Als Agas nu de werkelijkheid zou bekennen. Dat hij werkelijk zo'n ongeluk is, zo'n verwerper, zo'n tegenstander. Dat hij niet wil zalig worden zoals God het wil. Ja, maar dan was het anders. Dan zouden we toch wat anders uit de bus komen als dat hij straks gaat doen. In zijn verkeerde godsdienstigheid. En in een schijndegelijkheid, als hij gaat zeggen, ik zal de Heer en mijn God niet verzoeken. Want dan heeft hij in zijn hart de zaken lang door, en hij heeft al lang een paar mannetjes naar Assyrië gestuurd, om zo gauw mogelijk te komen helpen. Begrijp je? Maar dan tegen God vroom. Tegen de profeet zeggen, nee, dat doen wij niet. En dat mag niet, je mag de Heer niet verzoeken. Zo je ellendige stand op te houden en je dood staat te verbergen achter een wit gepleisterde steen. Maar het ogenblik komt, indien gij liefde niet gelooft. Indien je niet betrouwt, indien je nou eens niet naar een andere kant kijkt, dan hoe dat je de waterleiding moet redden. Hoe wij misschien nog ergens een uitweg weet te vinden om het vege lijf te redden. Hoe je plannen uit aan broeden bent in je hoofd. Hoe je nog enige wijze hulp bekomen kan elders. Indien die God, die levende God, nog langer voor je die dode God is, die bestaat, al roep je zijn naam aan, gij zult niet bevestigd worden. Dan ga je eraan. Ja, ik heb zo'n verschrikkelijke hekel aan ons gezeur, want wij zitten overal, zitten we tussen de kracht van het woord uit te halen. Dan beginnen we gelijk te redeneren. Ja, maar ja, dat is, daar kan de mens er ook niks aan doen. Kunnen wij er niks aan doen? De Heer heeft ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen. De Heer heeft nadat we tot boven ons hoofd in de ellende verzonken zijn, heeft de Heer niet gezegd dat we maar goed ons best moeten doen en dat we dan kans hebben dat we nog eens een keer in de hemel komen. Maar de Heer heeft zijn knechten laten zingen uit: gij hebt ellendig in het land bereid door uw sterke hand. O Israël, ontfermer uit vrije goedheid. Dat is nou dat ernstige punt in het evangelie, begrijp je? Dat is niet dat verschoven punt van, kijk eens, wat doen wij nu? He, om nou te beantwoorden aan dat hoge ideaal, dat we toch verbondskinderen zijn. En dat we ons als zodanig nu ook moeten gedragen in dit leven. Dat betekent dat we onze knietjes buigen en de Heere aanroepen tegen de Heere zeggen. Want als we dat doen en we doen het lang genoeg, dan zal de Heere toch geen bidden laten staan. Kijk eens, dat vind ik juist zo goedkoop. De meesten hebben dat niet door. Die begrijpen dat niet. Die zeggen wel eens zo: steek onder water. Ze hebben tegen mij gezegd: oh, als je er zo over denkt, dan kun je alles wel afschrijven. Ja. Dan zei ik, was ik ook een beetje, misschien een beetje fel. Dan zei ik: nou, dan kun je ook wel, schrijf alles dan maar af. Maar dat ik op ten slotte riep: die in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die niet gelooft, die is veroordeeld. En dat je zegt: verder wil ik niet meer praten. Kun je niet meer praten. Alleen dit, dat moeten wij weten. Indien zij niet goed. Wat is dan die ernst? Het gaat niet over het geloof in ons eigen. Wat we zo graag vasthouden. In onze kracht, in onze vermogens, in onze alleszins godsdienstigheid. Zoals die Agas ook was, hè, die ook vroom kan zijn. En alles en nog wat. Daar loopt het niet over. Het loopt ook niet over een God naar ons eigen uitdenken. Nee, dit is het. Indien gij niet gelooft dat ik die ben, die ik ben, die niet handelt met u naar uw zonde, hoe lang, hoe zwaar, hij ook mijn wetten schond. Indien je niet gelooft dat ik die God ben die je als bij de hand door woestijn en zand leidt, dan ben je in handen van de duivel. Dat is die je leidsman. En dat blijft hij dan ook. Dan word je niet bevestigd. Je hebt geen grond meer. Je hebt geen bestand meer. Je kan niet uithouden op de troon van David, rol je nog een keer af. Je dood lijkt. O, verschrikkelijk wat de Heer al een oordeel over dat koningshuis gebracht heeft. Wie gelieden niet gelooft, zekerlijk, je zult niet bevestigd worden. Het gaat over de genade. Als je sommige mensen hoort jeremiëren over, oh, die jeugd van tegenwoordig, en ik weet in mijn eigen dat ze onder een leer zitten die in de diepste zin niet verschilt van de godsdienst van Agas. Die godsdienst, die aantrekkelijke, kloppende godsdienst. Dan vind ik het ook wel erg dat de mens onder het woord, want al is de leer doortrokken van alles en nog wat, misschien wordt er nog een psalm gezongen en de wet voorgelezen en een gedeelte uit Gods woord. Dat kan de Heere gebruiken om een mens te bekeren. Daar gaat het niet over. Dan denk ik, ja mensen, het is natuurlijk toch niet zo leuk, dat begrijp ik al. Maar dat is het ergste nog niet. Het ergste komt nog. als die jongelui waar u het over hebt nou eens werkelijk geconfronteerd worden met die God die uit louter genade en eenzijdige ontferming zegt in zijn heilig woord: ik ontferm mij diens ik wil. En het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende God. Dan komt het, dan wordt het pas ernstig. Dan wordt het pas echt ernstig. Dan bestaat het de mogelijkheid dat we ook op dat kruispunt komen. Dat in een flits voelen, dat is de werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid. Of met alle ellende, met al onze hardigheid, met al onze troosteloosheid, naar beneden. Wie weet, hij mocht mij genadig zijn. Of? Ja, en dat andere of, dat betekent niet of er met een verlangend oog naar kijk om het misschien. Nee, of verwerpen. Moedwillig. En te zeggen, wijk van mij. Ik wil er niet van weten. Je zit zo wel eens te denken, dat zeg ik nou echt niet voor een ander hoor. Want ik, dat mag ik eerlijk zeggen, daar heb ik toch wel eens iets van ervaren in mijn leven. Hoe groot, en het is droevig dat ik het zeg hoor, maar misschien is het nog tot troost als je dat ook wel eens hebt gehad of wel eens hebt. En als je wijsgemaakt wordt door de duivel, nou kun je nooit meer zalig worden. Het heb ik wel eens gehad in een confrontatie met wat genade is en aan wie die genade nou verheerlijkt wordt. En dat ik toch een ergernis in mijn hart voelde opkomen. Een ergernis. Ik zou zeggen een vijandschap. Alsof er iets was van dat nooit. Dat kan ik niet. Dat kan ik niet komen. Dat ik het zei, heren, dat kan ik niet komen. Dat kan ik nooit komen. Op die plaats. Dat is nog eeuwig onmogelijk. Om als een genadeloze zondaar. Nou werkelijk, in de volle zin van het woord, met niets dan drekgoden en al. Om dan overgeleverd te mogen worden en je op genade of ongenade over te geven. Het was me onmogelijk. Ik geloof ook zeker dat als de Heere dat aan een mens overlaten en de Heere die buigt hem niet over bij aan- en bij voortgang, dan is het ook zo dat hij in de volle zin des woords dan pas een bittere vijand wordt. Dan wordt hij pas een bittere vijand. Die of in de openlijke verwerping vlucht, of in de godsdienst van het verbroken verbond der werken een schijnvertoning gaat vertonen in zijn leven. En het gaat dan pas meespelen. Daarom als je dat hebt, dan moet je aan de ene kant, ja, je hoeft je eigen niet goed te praten, want ik zag er zoiets gruwelijks in. Dat ik dacht, Heere God, wat is het toch waar wat uw woord zegt. Van de voetzool tot het hoofd is die een melaatse, weggevreten en verteerde zondaar geestelijk. Geen draad goed is er meer bij. Dus ik bedoel, je hoeft niet goed te praten. Maar je hoeft ook niet te wanhopen om te denken, ik ben een verworpene. Want dat heb ik ook wel eens. Die tegen, oh. En toch graag, ja, de Heer maakt het toch zo dat je graag uit genade zalig wordt. Ja. Maar als het zo is, als er iemand is die zegt, ja, daar zit ik ook wel eens mee. Ik heb wel in mijn leven gehad dat ik zo, dan moet je altijd dit maar denken. Dat de meesten zijn nog te dood om vijandig te zijn. En dat waar de Heer komt, daar verzet zich vlees en bloed, daar verzet zich alles tegen de genade. En tegen de gerechtigheid van God zoals die in Christus wordt geopenbaard. Daar verzet zich alles tegen. En die woede komt. Weet je waar die woede vandaan komt? Omdat we met allen praten over Gods genade en zijn dierbaar evangelie. zulke werkers zijn, dat we eigenlijk een behoorlijke lijst hebben voor God. Dat is de diepte achtergrond. En nou zeggen we, ja, ik zit maar om mijn eigen te grinniken. Wat kan de mensen te goed zeggen soms, hè? Zie, daar ben ik van overtuigd. Hier ben ik van overtuigd. Dat als het om mij, oh, dan kan het in de eeuwigheid niet en dit en dat. Hij meent het hartelijk. Maar als de Heer hem werkelijk in een ogenblik laat zien en ervaren wie die is, dan is lijden in last. Dan zou die in de wanhoop terechtkomen, of in de onverschilligheid van, hé, hey, ik ben Ezau. En de genade en de ontferming, die strekt zich uit naar de zondaar en goddeloze. Voel je dan, wanneer is nou een mens werkelijk wie die is? Wanneer? Och, dan zeg je wel eens, in alle voorzichtigheid, Heere, ai, maak mij toch uw wegen door uw woord en geest bekend, want ik weet er niks van. Want als ik denk dat ik het weet, weet ik het juist niet. Maar dit blijft waar. Op dit kruispunt voor Davids huis en mijn huis en uw huis. Op dit kruispunt begint er iets te kraken. Indien gij lieden niet gelooft. Waarachtig staat er. Eigenlijk een eedzwering. Want die kan het ook zo lezen. Voorwaar. Het lijkt geen twijfel. Gij zult niet bevestigd worden, man. Dan ga je er ook aan op. Dan is dit wee wel afgewendeld. Maar het volgende komt, totdat het eeuwige wee ons in bezit neemt. Ja. Ja, dat is ernstig, hè, ja. Ja, en dan moet je even goed luisteren. Ik zeg dat niet, dan gaan we weer naar huis. Ik zeg dat niet om dit woord, deze boodschap, krachteloos te maken, hoor. Daarom zeg ik het niet. Maar tot troost van ellendigen. Indien gij lieden niet gelooft, zekerlijk gezult niet bevestigd worden. Nou werkt de Heer zelf het allerijligst geloof in de harten van zondaren, dat doet hij. En dat is ook waarachtig, hoor. Want de Heer die brengt het soms in de nood en dan roept die man, Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Het is een opwas in de genade en kennis en versterkt en gefundeerd worden door het allerijligst geloof in de Heer Jezus Christus. Maar dat kan alleen maar omdat die dierbare koning wel heeft geloofd en toch zo afgebroken is geworden. Gij antwoordt niet. Het zei ik destaags mogen kermen. Ik vind geen rust, ook heb ik geen ontfermen in mijn verdriet. En toch had hij geloofd, altijd. Volmaakt had hij betrouwd op zijn vader. En toen nam hij die plaats in, ik zeg niet van Agas. Want ik geloof, het is niet best met hem afgelopen. Nee, het is slecht met hem afgelopen. Heel slecht. Hij is niet in de koningengraven begraven. Maar wel voor zondaren die zichzelf door de ontdekking des geestes als zulke aagassen leren kennen. Die het toestemmen zeggen, ja heren, daar ligt het nu op. Indien gij lieden niet gelooft, indien gij niet vertrouwt, zo wordt gij niet gebouwd. En dat heb ik nu niet, heren. Maar nu heeft uw lieve zoon heeft op u betrouwd. Zou u om zijnentwil mij willen leren zingen. Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Om zijnentwil. Want om mijnentwil kan het niet meer. Want ik heb dat allemaal niet. Kijk, Agas, die wil geen Agas wezen. Als het puntje bij het paaltje komt op dat kruispunt, dan wordt het tenslotte nog een vrome man die de genade verwerpt. Maar een zondaar die door de eeuwige ontferming Gods beroerd wordt, die wordt het. Die ziet zijn beeld erin. Maar die zegt ook stilletjes, dierbare Heer Jezus Christus, gij zijt toch ook bevestigd en gebouwd, want gij zijt opgestaan uit de doden. Gij hebt alle macht in de hemel en op de aarde. Wilt u mij, verdwaalde en afgedwaalde zondaar, die meer in zichzelf dan in u geloof, wilt u mij sterken in het geloof? En leer mij geloven dat gij zijt ontfermer genadige. Want deze Agas die werd geconfronteerd met de ontfermer, die niet met ene klap hem uit het leven wegzwiept, hoewel hij het verdiend had, maar die zei, hou eens even, kalm, kalm. Je denkt wel niet aan mij, maar ik ben er ook nog. Ik ben er ook nog. Ik ben die rookstaart al aan het uitblussen. Maar één ding. Die de zoon, daar komt het op neer, ongehoorzaam is. Die zal het leven niet zien. Dat is nou de ernst. Op dat kruispunt laten we allemaal vroeg of laat, of we moeten onder een dode vormelijkheid verzonken zijn, maar dan kan de Heer het toch wel doen. Maar als we leven onder het woord, dan komen we daar een keer mee in aanraking, vroeg of laat. Met een vader of een moeder of een ouderling of een diaken of geef niet wie, iemand die de Heer vreest, waarvoor je opeens, waardoor je opeens voor de werkelijkheid komt te staan. En dat in die ziel alles tegen alles inspant. Dat het door je heen flitst. Nooit wil ik meer luisteren naar die boodschap. Nooit meer. Laat die vent doodslaan. Die Jesaja. Nou komt hij weer met vrome praatjes, maar er is dan niks meer aan te doen. Ik zoek me ook bij de Assyriërs. Of, en dat is enkel genade, als we mogen zeggen, in die climax, op dat kruispunt, hè, Heere, neemt u me alstublieft mee, mag ik het alstublieft horen, mag ik erbij blijven, bij dat woord van de genadige trouwen, ontferming Gods. En wilt u dan mijn zonde vergeven en mijn voeten doen wandelen op het rechte spoor? Dat maakt de Heer allemaal in orde. Dat doet de Heer ook. Maar voel je, er zijn geen andere kanten, zijn er. Er zijn geen andere kanten. Een mens kan onder een vloed van tranen zijn eigen dood van eens tekenen. En dat je er ziels mee zou hebben, dat je zou zeggen, stak het, ja maar joh. En dat hij toch zich afwendt van dien die van de hemelen is. Met tranen. Hij kan het ook doen met een vloek. Maar het komt op hetzelfde neer. Of, dat hoop ik dat uw en mijn deel mag zijn. Loutere goedheid, liefde koorde. Waarheid zijn des Heeren paan. Want dan krijg je het daar ook wel eens te kwaad mee. Als je eigen als zo'n Agas leert zien, dat je zegt, Heere, dat u mij nou naloopt. En dat u nou bij mij komt om nog te zeggen, ik ben uw heil alleen. Dat wordt dan een groot wonder. He? Dat is alleen Gods genade. Dan denk ik, als we de adem uitblazen, met vrezen of met blijdschap. Dat is niet doorslaggevend dan meer. Maar dat er een gejuich op zal gaan. Dat de Heere, een liefhebber van zichzelf, die de dood verkozen had boven het leven, dat de Heere die nou toch zalig wilde maken. omdat hij het wilde. Amen.